Hoi, Gerald hier van de podcast in Amerika. In deze podcast praten we over leiderschap. Eventjes een punt van orde. Chef valt even weg gedurende de podcast, maar die komt later weer terug vanwege wat technische probleempjes. Als je wilt reageren, je kunt ons vinden op Substack tegenwoordig. En daar kunnen we lekker verder praten als je daar zin in hebt. In Amerika met elkaar. Aflevering 125 van de podcast in Amerika. Vanavond met Yvonne David.
In de buitenwijken van Atlanta. Goedemiddag.
De buitenwijken van het warme Atlanta.
Warme.
Het warme Atlanta. Jeff Keysberry.
La La Land.
La La Land. En Faye Armitage, waar bel jij vandaan vanavond?
Ik zit momenteel in Jacksonville. En ik kom er pas achter dat het de 10e grootste stad in Amerika is.
Oh,
en de grootste stad in Florida.
Hoeveel mensen wonen daar?
Meer dan 1 miljoen.
En Jacksonville, snelle opfrisser. Waar ligt dat ongeveer?
Dat ligt helemaal ten noorden, maar wel aan de kust. Dus
aan de Atlantische kust.
Als je de I-95 neemt, dan vanuit Miami, dan kom je regelrecht in Jacksonville terecht.
Wisten jullie dat als je vanuit Santa Monica, de eastbound 10 freeway, de 10 neemt, helemaal Jacksonville?
Ja. Yes. Oh ja? Klopt. Ja.
Goed, en om het rondje af te maken, mijn naam is Gerald van Wilgen. Ik zit in Voorhees, New Jersey, onder de rook van de stad Philadelphia. Thuisbasis van de Super Bowl kampioenen over een paar weken. Ja, geen reactie. Ik hou niet van voetbal hoor, maar goed, dat was mijn goede nieuws van vandaag. Dat de hele stad helemaal op zijn kop staat, omdat het team mag meedoen met de Super Bowl. Dat die zal plaatsvinden op, 8 februari? 9 februari, sorry. En plaatsvindt in New Orleans. Wat is jullie goede nieuws van deze week?
Ik heb heel veel tijd gestopt om weer met onder de mensen te komen, zeg maar. Het was heel koud bij ons en ongezellig. En iedereen ging een beetje, hibernaten. En, maar afgelopen week was het gewoon heerlijk. Dus ik ben op ziekenbezoek geweest. Ik heb uit eten geweest met vrienden. Lunchen met andere vrienden. Dus het was helemaal leuk om weer telefoontjes met Nederland. En dat heeft natuurlijk niks met weer te maken, maar dat was mijn goede nieuws.
Jeff.
Oh, ja. De branden die zijn bijna onder controle. Dat is goed nieuws. Het heeft zelfs wat geregend eergisteren.
Ah, mooi.
Ja, met vrees voor mudslides. Dat is minder prettig. En als Star Trek-fan heb ik de laatste film gezien, getiteld Section 31, met Emperor Philippa Georgiou, gespeeld door Oscar-winnares Michelle Yeoh. Even als trekkie moest ik dat even delen.
In de bioscoop?
Nee, gewoon op televisie. Wel een filmformaat. Maar ja.
Goed. Faye.
Nou ja, ik zit in Jacksonville omdat mijn kleinzoon 17 geworden is op dinsdag. Dus, en hij is een hele lange jongen, dus hij ziet er echt helemaal Nederlands uit. Ja, was echt leuk. Maar ja, hij zal nog wel verder groeien. Hij is waarschijnlijk nu al 6 foot tall. Dus dan wordt het toch wel iets van 6'4" of zoiets.
Ja. Is het een voetballer of een basketballer?
Nee, hij is geen sportstype. Hij vindt het veel leuker om videogames te spelen. En hij gaat dat ook als zijn beroep gaan doen. Weet je wel, nieuwe videogames creëren.
Ja, dat is een interessante ambitie onder de kinderen, de jongeren onder ons.
Ja.
Ja, ik heb, ik heb helaas geen goed bruggetje, maar het onderwerp van vandaag gaat.
Ja, wat is jouw goede nieuws?
Ja.
Maar heb ik dit verteld? Mijn goede nieuws is dat de Eagles in de Super Bowl zitten.
Dat is het goede nieuws. Okay.
Nou ja, de hele stad staat echt op zijn kop. Echt letterlijk.
Ja. Ja.
Hey, dus, zijn we er eentje kwijt?
Kom door weer terug. Het onderwerp waar ik het over wilde hebben. Is leiderschap. Dat heeft niks. Dit komt niet uit de politiek. Toevallig hoorde ik op de Nederlandse radio een politieagent die een boek had geschreven over leidinggeven en hoe moeilijk en hoe moeilijk het eigenlijk is. Dat het niet, weet je wel, dat je daar toch wel niet alleen voor opgeleid moet worden, maar dat je er ook gewoon ervaring voor hebt en misschien zelfs een beetje talent. En, ja. En toen dacht ik over de verschillende culturen waar we ons natuurlijk in bevinden. En dat in Nederlands is natuurlijk is de machtsstructuur vrij horizontaal, om het maar eens eventjes plat te zeggen. En, en in Amerika zijn ze, net als de Duitsers, zeg maar, veel meer hiërarchischer. En mijn eerste vraag was, en dat heb ik zelf een paar keer meegemaakt, is wat doe je als Nederlander als er mensen zijn met wie je werkt, die verwachten dat je autoritair bent, terwijl je dat eigenlijk helemaal niet bent van nature. En ik kan het voorbeeld geven. Ik was coach bij een JV, een junior varsity team van een school hier in de buurt. Voetbalcoach. En ik moet zeggen, ja, ik heb het niet goed gedaan, moet ik eerlijk toegeven. Ook omdat ik dat niet begreep. Omdat ik niet begreep dat later, toen er een andere coach kwam, begreep ik dat ik had moeten schreeuwen en streng zijn en straffen. En dat is ook een beetje van te kijken. Dat je dus, want ik denk dan zelf van, jullie zijn hier om te voetballen. Waarom zou je dan gaan lopen klooien, weet je wel? Waarom zou je dan een beetje moeilijk gaan lopen doen? Je wilt hier toch voetballen? Dat begrijp ik dan niet. Met als gevolg, het was gewoon chaos. En het was ook best wel een grote groep natuurlijk. Maar goed, mijn vraag is dus, wat is jullie ervaring?
Nou, mijn ervaring is niet zozeer dat ik het gevoel had dat ik moest schreeuwen of boos zijn. Maar wel dat er naar mij gekeken wordt om beslissingen te nemen. Terwijl onze Nederlandse cultuur is veel meer consensus. En als jij een beter idee hebt, is dat ook prima. Wil jij dat beslissen? Ook prima. Terwijl hier, ik heb niet heel veel ervaring, maar ik heb een klein beetje ervaring met Amerikanen aan wie ik leiding heb gegeven. En dan bleek dus dat ik zat bijna te wachten van zeg het maar, kind of a thing. Terwijl er naar mij wordt gekeken van wanneer maak jij nou eens een keer een beslissing? Neem jij nou eens een beslissing? Dus dat was voor mij de ervaring. En wat je zegt over hiërarchisch, dat vind ik wel heel ingewikkeld. Omdat mijn beeld van Amerika was veel platter toen ik hier kwam wonen.
Kun je iets meer zeggen over de context waar je in bevond? Was het een bedrijf of een non-profit?
Het was een non-profit. Het was allemaal volunteers. Maar het was wel serieuze business. En mensen wilden van mij horen hoe we bepaalde dingen gingen doen. Het was een non-profit in Chicago. En het was begonnen als een foodbank en het is toen uitgegroeid naar ook, hoe noem je dat? Waar je ook kleding kunt krijgen.
Ja,
het is meer een soort waar je gewoon kleding kunt ophalen. Dus je komt voor je eten, je kon je kleren halen en dan kon je ook naar mijn afdeling, zeg ik dan eventjes tussen aanhalingstekens, was job assistance. Dus mensen die hulp nodig hadden met resume schrijven of interview voorbereiden of hele basale dingen van wat zal ik aantrekken voor het interview, dat soort dingen.
Ja.
Ik was daar in een team en de leider was ik denk bijna een maand ziek. En dan keek mensen naar mij zo van, nou ben jij dus de leider, dus nu moet jij dingen gaan beslissen voor ons. En dat vond ik, dat duurde even voordat ik doorhad, dat mensen naar mij keken en zich afvroegen van waarom neem je geen besluit?
Want jij wilde een soort van compromis sluiten of een of iets dergelijks? Of een,
ik was veel meer van, nou zeg het maar, van Vee, ik vond jouw idee eigenlijk wel heel goed. Laten we dat doen of zullen we dat doen? Maar in plaats van, wij gaan dit doen, was het maar zullen we dat doen? Of, weet je, in language en ook niet zo van, oké, het is besloten. This is what we're going to do. En dat... dat was anders voor mij. En ook, ik heb jarenlang mensen gecoacht. En dan kwam ik dat ook vaak tegen. Dat mensen die, en dat zijn niet zozeer Nederlanders, maar gewoon die van een andere persoonlijkheidstype zijn. Die geen zin hebben om met de vuist op tafel te slaan, maar meer van zichzelf, meer van laten we dit samen doen. We zijn een team en ik zal jullie steunen. Die hadden daar ook moeite mee. Ja. Hoe ze dat dan moesten laten zien. Dat zij dus de baas zijn.
Ja, ja, ja. Maar je had er geen moeite mee om de baas te zijn?
Nou, toen ik eenmaal een trucje door had, kan ik dat natuurlijk best. Iedereen kan dat. Maar het was iets wat ik niet, waar ik niet op voorbereid was.
Ja. Vee, wat is jouw ervaring?
Ja, ik heb ooit een of ander, wat was het eigenlijk? Op Capitol Hill heb ik een rally opgezet ooit. En inderdaad, had ik niet door dat ze liever niet heel veel overleg wilden. En meer dat ik gewoon de leiding nam.
Ja.
En dat was best lastig. Want op een gegeven moment had je andere mensen die toen wel de leiding overnamen. En het was eigenlijk mijn rally. Dus ik vond het eigenlijk niet leuk. Dat was eigenlijk mijn eerste ervaring. Dat, dat ik op een andere manier erin had moeten staan om ervoor te zorgen dat je niet andere mensen hadden die space, die ruimte gingen vullen.
Er was een soort van muiterij.
Ja, het was een Cure Paralysis Now rally. En daar was Hillary Clinton, die kwam. En Dana Reef, die kwam ook. En ja, ik was eigenlijk degene die het organiseerde. Maar op een gegeven moment had je al die andere mensen die vonden dat ik meer baasje had moeten spelen, denk ik. En ja, toen had ik echt...
Toen ben je opzij gezet en heeft iemand anders het overgenomen?
Ja, dat gevoel kreeg ik inderdaad, dat ik opzij gezet werd.
Ja.
En dat was helemaal niet leuk. Dat had ik helemaal niet in de gaten. Dat begrijp ik nu pas, achteraf. En het is een goede rally geweest, daar gaat het niet om. En ik vind het prima als andere mensen het willen opnemen. Maar ik vond het niet leuk dat ze mij daardoor een beetje aan de kant hadden gezet. En dat heb ik later gelukkig begrepen. En maar het was erg teleurstellend op dat moment. Ja.
Hebben jullie het gevoel dat Amerikanen, en ik generaliseer natuurlijk, het lastig vinden om, in tegenstelling tot jouw ervaring, Vee, om de leiding te pakken, omdat ze de verantwoordelijkheid niet willen nemen? Ze willen niet accountable zijn daarvoor. Want dat is iets wat ik heel veel heb gehoord in al die coachingsessies die ik heb gehad met mensen. Dat ik soms waren mensen niet assertief genoeg, zal ik maar zeggen. En dan zei ik van, je kunt best wat speak up in een vergadering of wat dan ook. Maar dan zei ze, nee, ik wil liever een beetje uit de wind blijven, want ik ben bang voor, dat ik dan stomme baantjes krijg of taken of dat ik niet populair ben, of allerlei andere repercussions. Ja. Is dat jullie ervaring ook of niet?
Op het politieke vlak wel, want mensen durven gewoon hun mond niet open te trekken. Omdat ze bang zijn dat dat negatieve consequenties kan geven.
Ja.
En,
dat is zo anders dan in Nederland, toch?
Ja, ja, je mag in Nederland best je mening uiten. Dat vinden ze allemaal helemaal niet erg. Maar in Amerika, they like to stay under the radar. En dat heb ik inderdaad ook op die manier meegemaakt. Dus het is inderdaad lastig om als Nederlander om je plek te vinden. Omdat het inderdaad anders loopt hier.
Ik denk dat het vanaf hangt wat voor omgeving je bent.
Natuurlijk heeft dat ermee te maken.
ik heb natuurlijk vrij veel op scholen vrijwilligerswerk gedaan. En daar heb ik ook een paar keer gezien dat die dames. Dat er een nieuwe dame komt die dan voorzitter is van zeg maar de eindexamencommissie, weet je wel, om het eindejaarsfeest te organiseren. Ja. Zo'n iemand heeft een leercurve nodig. Maar er zitten er van die dametjes bij die het al. Met weet ik veel kinderen die het al een paar keer hebben gedaan. En die hebben daar dan geen geduld voor. En dan wordt zo'n mevrouw inderdaad gewoon. Echt soms letterlijk opzij geschoven. Van laat mij maar even doen. En toen ik dat voor het eerst zag. Toen dacht ik aan de ene kant van ja het is, dan gaat het wel sneller en efficiënter, geef ik toe. Maar aan de andere kant, ja, je moet ook mensen de gelegenheid geven om zoiets te leren, weet je wel, om fouten te maken. En daar hebben ze echt een broertje dood aan fouten maken. Ja, wat je net zegt, hè, dat je accountable bent, dat je verantwoordelijk bent.
Ja. Nou moet ik wel zeggen dat scholen en oudervergaderingen en oudergroepen. Mijn ervaring is, dat is een heel politiek wespennest.
Ja, klopt.
Hoe je het wil noemen. Dat is wel ook wel weer een heel apart wereldje.
Zeker als je zeg maar bij de PTA zit.
Ja, maar dat is de parent teacher organisatie. Dus een soort van ouderraad, hè? Dat is
oude, een soort van medezeggenschapsraad, maar niet heus.
Ja, zoiets.
Ja, PTA, Parent Teacher Association, ja.
Oh my goodness, dat is, als je het hebt over een moeilijk doenerij en elkaar niks gunnen.
Dat nee, klopt. En dan heb je ook nog, kijk hoor, als je, wat ik ook een paar keer heb meegemaakt, bijvoorbeeld in een non-profit situatie, waar je zeg maar, bijvoorbeeld in een theater, heb je dan de theater-eigenaars. En die hebben dan een not-for-profit opgericht, zodat ze geld kunnen inzamelen. En dan, maar die willen eigenlijk helemaal geen bestuur. Dus het zijn eigenlijk een beetje, dat zijn van die tirannetjes, die dan niet begrijpen dat het bestuur verantwoordelijk is. Wij, weet je wel, wij zijn niet alleen. Wij zijn hoofdelijk aansprakelijk, niet alleen financieel, maar ook we hebben ook voor als het gaat om liability. En dus ik zorg er ook altijd voor dat als ik in een bestuur zit, dat er een directors and officers verzekering is. Ja, dus als er iets gebeurt in een theater of op het voetbalveld en iemand en we worden gesuurd, aangeklaagd, dan word je als bestuur aangeklaagd. En als je niet zo'n verzekering hebt, komen ze achter in sommige gevallen achter je huis aan.
Ja.
En dat is niet kinderachtig. Maar goed, het was ook zo'n situatie waar ik, dat was dan de president. En ja, ik vond ook niet dat ik de baas was. Maar ik was natuurlijk, zij zagen mij wel als de baas. En ik ben ook, maar ik ben ook op weet je hoe je op sommige mensen achterbaks zijn, kunnen zijn naar een baas. Maar niet achterbaks kunnen zijn naar zichzelf. En dan, dus ze maakten allemaal beslissingen waar ze helemaal geen bevoegdheid over hadden. Of gingen dan grote uitgaven. Nou, dan moet je echt gewoon uitleggen van ja, dat kan niet. En je mag het geld wel uitgeven, maar moeten wel een proces doorgaan. Weet je wel, moet het wel vastgelegd zijn in de minutes, in de notulen. En want wij zijn daar verantwoordelijk voor. Je kunt niet zomaar $10.000 uitgeven, weet je wel, of iemand inhuren of iets dergelijks. En dat was allemaal heel erg moeilijk. Dat begrepen ze niet echt. En dan... toen ik wegging, is het ook... toen ik wegging, is het ook in elkaar geklapt. Want toen had je dus een wat er dan gebeurd is, en dat zie je ook in de politiek, dat er zeg maar een zwak persoon wordt neergezet die ze kunnen makkelijk te manipuleren is. Ja, dan is het einde zoek.
Ja.
En dat heb je hier ook, zie je ook. Nou ja, ik weet dat zie je in Nederland denk ik ook wel, dat je ziet die organisaties hebt waar ze bewust een zwak persoon als
moet je wel schuiven, ja.
En andersom ben je wel eens in een situatie geweest waar je zeg maar ondergeschikte was en je te maken had met een baas die heel streng was.
Niet streng, maar ik heb 3 jaar in Pakistan gewerkt voor consulting organisaties. En wij deden projecten die gefinancierd waren door de World Bank en UNICEF bijvoorbeeld, USAID. Maar ik werkte voor een Pakistaans bedrijf dat een satelliet was voor Coopers & Lybrand.
Aha, ja.
Het
accountantsbureau.
Ja, maar ze deden dus management consulting en organizational development projecten. En dat is wat ik deed daar. En ik had dus te maken met Pakistaanse klanten en Pakistaanse baas. En dus de eerste 9 maanden, het was een soort van kind krijgen, was heel ingewikkeld voor mij, omdat ik wist eigenlijk niks van het land. Ik wist niets van de cultuur. Ik ging daar op de Bonnefort bij wijze van spreken naartoe. En ik ging daar dus met mijn Nederlandse mentaliteit. En ik was natuurlijk ook nog jong, dus ik had ook niet heel veel ervaring hoe dat dan gaat in de corporate world. Maar afgezien daarvan, ik had dus te maken met bazen die man zijn en ouder zijn dan ik. En die mij dus dingen gingen vertellen. En ja, dat hoor ik dan aan. En oké, dat wist ik niet. Maar soms zeiden ze iets waar ik het... Dat dacht ik, ja, maar dat kan toch beter? Of zullen we het zo doen? En dat was niet de bedoeling.
Ja.
Althans, bij het eerste kantoor waar ik was. Het tweede kantoor was het geen probleem. Dat was... daar had ik een goede klik mee. En die meneer, we moesten wel een beetje aan elkaar wennen natuurlijk. Aan mijn stijl, zijn stijl. Maar uiteindelijk hadden we... een goede manier om het beste uit mij te... kon hij iets doen waardoor hij het beste uit mij haalde. Door mij bepaalde dingen te laten doen op mijn manier, maar soms ook gewoon terug te fuiten, keihard. Van lieve schat, dit doe je hier niet. Dus niet zozeer autoritair, maar wel echt wel autoriteitsfiguren in de cultuur.
Ja, maar je werkt in een soort van team, neem ik aan.
Ja. Maar beide keren had ik te maken met de eigenaren van die consultingkantoren.
Ja.
Ja.
Ik word er steeds uitgeknald.
Daar is hij weer.
Het is toch triest.
Chef, welkom terug. We hebben het over machtsrelaties.
Ja.
Om het zo maar te zeggen. Ben je wel eens in een situatie geweest waar jij leidinggevende was en waar je werd verwacht, waarin van jou werd verwacht dat je in een hiërarchische structuur zat?
Ja.
Dus dat je zeg maar, in Nederland zijn we natuurlijk allemaal een beetje team-oriented, vergelijkwaardig. Maar als je in Amerika leidinggevende bent, word je heel vaak van je verwacht dat je zeg maar heel autoritair moet zijn.
Ik heb in Europa 15 jaar voor UPS gewerkt, United Parcel Service, Amerikaans bedrijf. En als ondergeschikte heb ik gemerkt dat Amerikanen over het algemeen hiërarchischer denken dan Nederlanders. En dat is mijn ervaring ook als leidinggevende. Ik heb verschillende groepen aangestuurd. En... zo'n bedrijf wordt als een militaire machine geleid. Hè. En daar hebben we te maken met chain of commands. En niet op een autoritaire manier, maar dat er duidelijkheid is. Want er zijn policies, er zijn verantwoordelijkheden. Maar het is niet zo strak dat je bijvoorbeeld geen inspraak hebt. In Nederland is het meer de poldercultuur, inspraak en discussie. Als er wat moet gebeuren, dan is het ook soms zo van, waarom moet ik dat doen? Of ze zijn liever lui dan moe en dan hoor je helemaal niks. Maar mijn ervaring is dat het wel belangrijk is dat je als leidinggevende kan sturen en dat mensen ervan op aan kunnen dat die kennis ook voor jou komt. Want sommige mensen hebben geen ambitie. Die vinden het fijn om van 9 tot 5 te werken, want ze moeten op tijd thuis zijn voor de piepers. En dat was in Nederland zo, ook als je voor een Amerikaans bedrijf werkt. Prettiger van het Amerikaanse manier van werken, met name UPS. Ik kan niet over andere firma's praten, maar wat ik wel prettig vind is dat er ruimte is om ambitie te tonen en door hard werken beloond te worden. En ik heb ook verschillende trainingen gehad van Human Resources, hoe je als people manager met je medewerkers om moet gaan. Als je ze een stukje verantwoordelijkheid geeft, dan zijn ze al wat meer gemotiveerd als dat je alleen maar en laat denken over hoe het beter kan dan dat je dingen alleen maar oplegt. Maar soms accepteren ze dat en dan, dat hoort bij de functie, dat wordt dan ook uitgelegd.
Maar heb je dus streng moeten optreden?
Oh ja. Ja, disciplinaire gesprekken en zo. Want ja, dat vinden collega's ook wel prettig, dat er duidelijke regels zijn, dat er niet met twee maten wordt gemeten. Ja. Dat is een stukje. Dat er een soort van een duidelijkheid is over hoe hier wordt gemanaged. Vind ik zelf ook wel prettig. Of ik vond het prettig. Ik heb heel veel geleerd binnen die 15 jaar. En fijne herinneringen.
En een ander aspect van deze samenleving is de onderlinge competitie. Heb je daar wel eens mee te maken gehad? Dat je zeg maar,
ja,
met 3 mensen op dezelfde baan. Weet je wel, dat je alle 3 dezelfde functie hebt. En dat bij eentje een promotie kan krijgen. Dat je echt gewoon ook achter iemands rug gewoon nare dingen gaat zeggen over die collega's. En
dat
je wel.
Dat is de politiek waar we het allemaal over eens zijn. Dat we niet zo prettig vinden. Dat is een bedrijf. Dat is menselijk. Het is niet prettig. Ellebogenwerk, achter je rug om praten. En het voetje halen bij de baas. Alles om vooruit te komen. En dat zijn de minder leuke aspecten van het werk. Maar eerlijkheid duurt het langst. En als je mensen, dat leer je dan ook, confronteert met een aantal dingen, met bewijzen, dan zingen ze een toontje lager. Maar dat hangt helemaal vanaf hoe je als leider optreedt en je daarin profileert. Maar dat is mens eigen. Niet alleen in Amerika, dat is in Nederland ook. Als je in een bedrijf zit waar ambitie wordt verwacht. Zijn we er nog?
Ja, zit even daar.
Val niet in slaap, Gerard.
Ik zit het zelf in te denken over mijn. Ik heb niet zo heel vaak met dat soort situaties meegemaakt. Wel een paar keer, zeg maar, toen ik nog voetbalcoach was, dat je zeg maar een cursus doet met allemaal andere coaches. Die allemaal vreselijk competitief waren. Ook allemaal, ook heel show-offy, weet je. Allemaal dingen die wilde laten zien hoe goed ze waren. En ik ben heel erg.
Ja, je hebt van die haantjes. Dat zijn haantjes.
Einzelgangers. Heel erg groepsgedreven. Ik denk dan van, ik wil iets van jou leren. Want je moet samen dingen doen. En dat heb ik, heeft heel lang geduurd voordat ik begreep dat het hier niet zo werkt. Ja. Vandaar dat ik dat carrière heb gemaakt.
Iedereen herinnert zich alleen maar de winnaar. Dat is ook iets wat gecultiveerd wordt op school.
Nee, maar ook dat je zeg maar, ook als je met elkaar iets doet, dat je ook elkaar gewoon constant vliegen loopt af te vangen. En ook,
ja, precies.
En als je dan een keer een potje gaat voetballen, ik ben een paar keer keihard onderuit gehaald als een gast.
Dat is gemeen.
Ja, maar die zag mij als, weet je wel, ik kon het heel goed opschieten met de baas. Nou, ik vond het niet zo prettig. Nou ja, dan.
Oh.
Ja, maar goed. Dus het heeft allemaal nergens toe geleid uiteindelijk, maar. Maar het is op zich wel een interessante ervaring.
Ja, snap ik.
Fee, heb jij wel eens iemand de grond ingetrapt?
Nee hoor, dat doe ik
niet.
Niet
letterlijk natuurlijk, maar.
Nee, dat laat ze doen.
Of op Shakespeareaanse wijze een spreekwoordelijke mes in de rug gestoken?
Nee. Ja, ik heb alleen heel, heel vroeger meegemaakt dat ik ergens werkte. En toen had je nog een secretaresse. En die secretaresse, weet je wel, want je deed je eigen dingen niet typen in het verleden. Dus daar had je dan een afdelingssecretaresse voor. En die afdelingssecretaresse was gewoon heel erg gewend om voor mannen te werken. Dus mijn spullen die bleven 3 weken lang liggen. Die wilden ze gewoon niet doen. En ik kon er eigenlijk niks mee. Want je kunt moeilijk gaan zitten klagen. Weet je wel, dan ben je zo'n zurpiet. Als je daarover gaat klagen bij je baas.
Ja.
Dus dat kon eigenlijk niet. Dus ik moest het gewoon maar een beetje behappen. En ja.
Je hebt ook mensen die gaan op een strepen staan. Die gaan op een schreeuwen en tieren en gillen. Vaak zie je dat op het vliegveld trouwens. Dat is een groot voorbeeld van mensen die belangrijk zijn. Die dan, weet je wel, die willen ze graag een upgrade of een bepaalde stoel. En dan staan ze bij de balie echt te schreeuwen, te gillen. En zo van, ik ben belangrijk. Dus je moet naar mij luisteren. Het gaat om die mentaliteit. Wat je volgens mij hier veel meer ziet dan in Nederland. Maar misschien heb ik het helemaal mis.
Ik heb ze in Nederland ook gezien, hoor. Sense of entitlement. En gewoon een grote bek opzetten. Squeaky wheel gets oil.
Entitlement, ja.
Ja.
Of, want status is natuurlijk wel dit land wel belangrijker dan we denken. Niet?
Ja, dat is wel.
Status.
Ja, zeker.
Tuurlijk.
Ik denk dat dat veel meer meespeelt. En status is hier ook veel meer met uiterlijke schijn te maken. Welke zipcode je woont, welke auto je rijdt, naar welk college je bent geweest, welke sorority je lid bent geweest. Ik denk dat dat veel breder speelt dan in Nederland.
Dat noemen ze, college-achtergrond noemen ze pedigree. Weet je, als je bij Harvard hebt gezeten dan, of bij Yale, dan heb je pedigree. En dan kun je overal gewoon naar binnen lopen en vragen wat je wil. Dat is echt heel bizar.
Ja.
Heel bizar.
En vooral ook eigenlijk in het zuiden, hè, heb je dat heel erg. Mensen kennen elkaar allemaal. En ik weet niet eens meer hoe het heet. Misschien weet Yvonne dat. Hoe noemen ze dat toch?
Beschrijf het
eens. Zing het.
Wat?
Zing het maar.
Nee, nee hoor. Maar ja, ik kom er nou misschien nog op, maar... Het is precies wie je kent. En ze kennen elkaar van generaties terug, weet je wel?
Oh ja.
En dan kom je daar als nieuweling. En dan heb je gewoon echt niks te zeggen. Ja. En,
dat is heel lastig, inderdaad. Mijn man die heeft dus nu een start-up. En die heeft 3 mannen. Twee zitten in zijn board. En eentje is werkt voor hem. En die zijn allemaal connected. En hij zit niet altijd met hen op één lijn. Maar hij heeft ze nodig. Omdat hij anders geen access krijgt.
Ja.
Shit. Als je zegt connected, moet ik aan de maffia denken. Maar dat is het niet,
nou,
hè?
Het is vergelijkbaar natuurlijk.
Ja, vergelijkbaar.
Het is inner crowd.
Ja.
En ik ken jou niet. Maar als jij... voorgedragen wordt, zal ik maar zeggen. Je bent door iemand die ik goed ken, dan wil ik best met jou even praten.
Wat er trouwens ook opvalt, nu je dat zo zegt. Hier in Amerika is het voor wat hoort wat. You owe me one.
Transactional.
Transactional, yeah, that's the word. Yeah. Transactional.
Yeah.
Voor wat hoort, ja.
Je zou dat voor wat hoort wat, hè?
Ja.
You scratch my back, I scratch your
back. Ja, dat is een heel ander onderwerp. Ook een heel ander onderwerp, maar... Maar het is wel waar dat als jij zeg maar iemand een baantje... Want dat zie je... Nou ja, goed, dat zie je. Daar heb ik het vaak over gehad. Onze lokale landheer, zeg maar, meneer Norcross. Die biedt mensen gewoon baantjes aan. En dan ben je gewoon... En bij de gemeente, weet je wel. Waar hij helemaal niks te maken heeft. Maar hij is zeg maar de democratic boss. De directeur. Mm-hmm. Hij is niet eens gekozen, maar hij is de... Hij is de baas van de Democratische Partij. En hij is echt gewoon met zijn vuisten. Dus heeft hij zich omhoog gewerkt. Weet je wel, knokkend. Ja, ja. En nu heeft hij multimiljonair. En gaat hij met zijn helikopter naar zijn werk. En hij is lid van Mar-a-Lago, weet je wel. Maar die heeft dus mensen, overal in de county heeft hij dus mensen zitten die hun leven lang trouw aan hem moeten zijn.
Beetje feodaal.
Het is eigenlijk... Ja, ja, is het inderdaad,
Kus mijn ring.
Huh?
Kus mijn ring.
Nou ja, het is een beetje vergelijkbaar met die oude westernfilms. Weet je, vroeger had je van die westernfilms. Ja. En dan had je zo'n rijke boer. Die had dan eigenlijk de macht in het hele dorp. En die huurde dan van die sture cowboys in. Die dan allemaal klusjes moesten voor hem moeten doen. En die haalde die dan uit de gevangenis als ze in de gevangenis zaten. Maar dat is een beetje het idee. Ja? Dat is eigenlijk helemaal niet zo veranderd in het land.
Shit. Ja, ambitie en zelfpromotie wordt in Amerika meer geaccepteerd. Terwijl in Nederland is het meer sociale gelijkheid. Je mag niet beter zijn dan een ander.
Maar denk je dat in Nederland meritocratischer is? Dat wil zeggen, als je in Nederland maak je carrière op basis van je kwaliteiten. En in Amerika maak je carrière op basis van je... Je persoonlijkheid, skills en van je agressie?
Ik denk dat je hier is het veel normaler om wat Jeff ook zegt, om jezelf op de borst te hoe noem je dat?
Te slaan.
Dat wordt verwacht. Dus als jij in een interview bent voor een baan, wordt verwacht dat jij iets vertelt wat misschien niet helemaal waar is en dat je het groter maakt. En je hebt een halve middag heb je ergens volunteer gedaan en je maakt ervan dat je daar een maand betrokken bent geweest bij dat project. Dat is heel normaal, want iedereen doet het. En in Nederland is dat niet zo. Dat is niet normaal als je dat doet. En als men erachter komt, als ze erachter komen dat het niet waar is, dan heb je ook echt een probleem. Maar aan de andere kant is het ook in Nederland, als je je cv stuurt, dan ga je ervan uit dat degene die jou wil inhuren die cv ook gelezen heeft. En je hoeft dus ook bij wijze van spreken niet zo heel veel over je cv te zeggen, omdat het staat hier allemaal en het spreekt voor zich. En ik hoef het dus niet mooier te maken dan het is. Dus het is een hele andere manier van jezelf presenteren. Ik zeg niet dat de een beter is dan de ander, maar het is gewoon heel anders.
Ik heb eindelijk het woord gevonden. Ja, ik heb er naar gezocht, niet kunnen vinden op mijn Google, maar the good old boy system. The good old boy system is very much, in the South. Oh my gosh. The good old boy system. En weet je, als vrouw pas je daar sowieso niet in. En, maar ook een man die, als jij bijvoorbeeld, Jeff of jij Gerard, als jij naar de South zou komen, zou jij ook niet in de good old boy system passen. Want dat gaat generatie op generatie, blijft dat gewoon zijn gang. Speelt zich generatie af.
Ja, dat heb je gelijk in als ik mezelf zou zijn, maar als ik mijzelf zeg maar in een keurig pak zou hijsen en een poenige auto zou kopen en en net doen alsof ik zeg maar naar een prestigieuze zuidelijke universiteit zou zijn geweest,
ja,
dan ben je al misschien heel ook nog redelijk een bal kan slaan.
En omdat je Nederlander bent.
Ja, Nederlanders zijn dat is een heel ander. Je bent een exoot, dat is waar. Ik ken niet veel Nederlanders, maar ik heb veel Nederlanders gezien die zeg maar in dat soort kringen zich bevonden. Maar niet als insider, maar er wel bij hoorden. Zo van hij hoort er ook bij, want het is een slimme gast. Of weet je wel. Maar hij hoort er ook niet echt bij. Maar hij wordt wel getolereerd. Dat weet je,
soms.
Nou, en ik denk, wat Jeff zei over dat het transactional. Ze accepteren je, maar je moet op een gegeven moment wel iets kunnen opleveren. Dus als jij als Nederlander niet goede contacten kunt leggen voor hen, dan houdt de liefde ook op een gegeven moment op. Ja, nee, precies.
Bye, bye.
Dat is wel zo.
Trouwens, jullie hebben allebei in de South gewoond, hè? Toch, Vee? Yvonne? Jullie woont daar nog steeds, toch?
Ja.
Ja. Heb ik me laten vertellen dat als iemand zegt bless your heart, dat wordt eigenlijk sarcastisch bedoeld.
Ja, heel sarcastisch. Ik vind het een prachtige gezegde. Bless you.
Maar dan hoor je er niet echt bij, of wel? Ja, als buitenstaander. Dan,
je zegt eigenlijk...
Eigenlijk minachtend. Sukkel.
Nou, je bent gewoon een sukkel.
Oh.
Nee, maar dat is het gewoon.
Hoe reageer je daarop dan?
Ja, het is mij nooit persoonlijk gezegd. Misschien achter mijn rug, maar niet in mijn gezicht. Dus ik weet niet hoe ik daarop zou moeten reageren.
Ach, je glimlacht. En dat werkt altijd.
Oh, ja.
Bless your heart, honey.
Ja, ik vind het een prachtige uitdrukking. Ja.
Ik wil eigenlijk naar het volgende onderwerp, een beetje gerelateerd in die zin, is, omdat we het een klein beetje over sport hebben gehad, maar is het ook vanwege de Super Bowl die eraan komt, maar is het feit dat, is het belang van de sport in deze cultuur? En het heeft trouwens te maken met die Old Boys Network, weet je, want we hebben niet alleen over golf, maar ook over, weet je, mensen gaan naar de voetbalwedstrijd, hebben ze een box. Met z'n allen, weet je wel. Of ze gaan naar de basketbal, hebben ze een box. Dus het is ook een plek waar dat soort mannetjes elkaar tegenkomen.
Ja.
Ja, en de status is ook hangt samen met de kennis die je hebt van het team, van het spel. Van de strategie.
Broederschap noemen. Wat? Bonding en broederschap.
Nou, maar het is... Kijk, in Nederland heb je ook heel veel voetbalfans, weet je wel, en sportfans. Maar in Nederland is het altijd een privé aangelegenheid geweest. Want in Amerika is sport altijd een gek genoeg, ook al is het geen. Is het als het gaat om gemeenschap, dat in lokale gemeenschap draait bijna altijd of om de kerk of om sport. Ik geloof dat het enige keer dat je het. Dat ik het hele dorp hier bij elkaar zie, is Friday Night Lights, weet je wel? Bij de voetbalwedstrijd vrijdagavond. Ik was er een jaar geleden om even mijn kids af te zetten. En toen zag ik echt iedereen daar in het stadion zitten. Ik had zoiets van, nou ja goed, niet dat je daarvoor uitgenodigd moet worden, maar ik had er gewoon naartoe kunnen gaan. Maar ik had helemaal geen idee. Ik had echt helemaal geen idee.
En de nadruk ligt hier op entertainment, hè? Vooral ook halftime en met reclame en sociale bijeenkomsten, tailgate parties en zo. Die gaan helemaal uit de dak.
Ja, maar dat is professionele sport. Maar waar ik het over heb is over de lokale sporten.
Oh, want sport dat is... was mij niet helemaal duidelijk,
sorry, chef.
Gerard.
Want ja, je hebt dat professionele vloeit daar natuurlijk uit voort. Maar als je, ik denk dat voetbal, dat er gaat voor Nederlanders een... De meest exotische sport is, of de meest onbekende sport is. Maar dat is zeg maar, dat wordt hier met de paplepel ingegeven. Maar het is niet te vergelijken met ons voetbal. Hier is het toch, het is omdat je, als je Amerikaans voetbal speelt, speel je het spelletje niet als je traint. Wat je doet is, je gaat allemaal, het is eigenlijk meer een soort van toneelspel. Je moet allemaal danspassen, allemaal pasjes uit je hoofd leren en bewegingen.
Oh ja.
Oh ja, ja. En dan, wat als je...
Daarom, dat is een playbook.
Ja, precies. En dan, dus je begint met de peewees, dan leer je een paar basisformaties. En dan heb je, en op een gegeven moment speel je high school, nou ja, die high school games in de South, in Texas, en ook toen we nog in Nebraska woonden, dat waren duizenden mensen kwamen daarop af. En,
college.
En dan college, de stadium.
Gaat veel geld in om, hè?
Ja, die stadia, die stadiums.
Stadium. Stadia.
Van de college voetbal. Die zijn groter dan menig professional Premier League soccer.
Echt waar?
Ja. Ja, die gaan, wow. Ja, het grootste stadion is in...
Gaan daarin, en die zijn daar elke week.
Zo.
Elke week. Ik ken genoeg mensen die bij ons hier in de buurt wonen. En die hebben dan wel of niet, zijn daar zelf naar school gegaan. Of hun kinderen zijn daar naar school gegaan. En die zijn eeuwig trouw aan die college.
Ja.
En die volgen het overal naartoe. Nou ja, wat je zegt, de tailgate cultuur is gigantisch. En je gaat dan met een hele club daar naartoe. Het is gewoon een... gigantische business. Terwijl college kids worden niet betaald natuurlijk, hè?
Nee. Maar de vraag was, waren jullie je daarvan bewust? Van hoe belangrijk dat is voor Amerikanen?
Ja, dat kan ik niet. Ja. Dat weet ik niet, want ik woon hier al zo lang. Ik kan niet pinpointen wanneer ik dat geleerd heb, zeg maar.
Je hebt nooit zo'n moment gehad van, oh, weet je wel, zo'n moment van, oh.
Nou, ik heb wel een moment gehad dat als je, en dat is niet mijn persoonlijke ervaring, maar van mijn man. Die stond, als we dan in een borrel waren met alleen maar Amerikanen, dan mocht ik eigenlijk alleen maar over de kinderen praten. Nou, hij moest meebabbelen over college voetbal en allerlei andere sporten waar hij gewoon niets van wist. Dus we kregen het wel vrij snel door dat men dat dus heel normaal vindt om het daarover te hebben.
Ja.
Nou. Dat is wel grappig. Ik kwam een van de eerste keren dat ik naar Amerika kwam om naar mijn opa en oma te gaan. Dat was in de jaren 80. Zei de immigration zei van, wat weet je van American football? En ik voelde me zo. Ik zeg, als je dat niet weet, laat ik je niet binnen. Maar dat was hij maakte een grapje om mij te intimideren. Maar ik had het wel even benauwd. Had ik moeten studeren.
Je wist helemaal niks, chef.
Nee, het interesseerde me eigenlijk niet. Voetbal op zich, in Nederlands voetbal, interesseerde me ook niet zoveel, moet ik zeggen. Sorry hoor. Maar naarmate het gevoel van patriotisme bovenkomt en het oranje gevoel, heb ik over de jaren heen toch weer wat meer geleerd over voetbal. En heb ik mezelf ook in het oranje uitgedost en zo. Dat oranje gevoel, dat hebben we toch ook wel niet?
Nou ja, dat oranje gevoel, dat is ook de reden waarom ik het erover begon, is het feit dat je dat oranje gevoel, dat wij hebben in Nederland, als het Nederlands elftal speelt, of als wereldkampioenschap schaatsen is, dat heb je hier, met het Amerikaanse voetbal, of met de World Series. Dat is hun oranje gevoel.
Ja,
dus het idee van een nationale team, dat hebben ze helemaal geen enkele notie van. Hebben ze echt heel veel, ze hebben de nationale voetbalteam.
Ja.
Het gaat hier om de staten, hè?
Ja.
Toch? Om de stad, ja precies. Om de
stad high school of je college.
Ik dacht dat je het over de Super Bowl zou hebben.
Ja, wat is het nou?
dat is eigenlijk meer een aanleiding. Nee, de reden waarom ik dat onderwerp aan heb gesneden is omdat ik nieuwsgierig was of jullie ook... wat jullie relatie is met sport en hoe dat voelt om daar toch niet echt bij te horen. Wij kijken er wel naar vanaf een afstandje. Maar ik vind dat als je praat over de Amerikaanse cultuur, dan denk ik dat voetbal een van de meest unieke ervaringen is van hoe Amerika echt in elkaar steekt. Niet alleen van hoe het spel zelf is georganiseerd, maar alle poeha eromheen. En dan heb ik het niet zozeer over de NFL, weet je, de miljoenen spelers, maar gewoon over college voetbal. Dat je, om maar een voetbal te noemen, toen wij hier nog in Nebraska woonden, gingen we dan naar de Cornhuskers, de Nebraska Cornhuskers in Lincoln, Nebraska. Nou, als het stadion vol zat, was het stadion zelf was de derde grootste stad van Nebraska. Daar zaten 110.000, het absurde hoeveel mensen. Maar je zat daar, dat is een saillant detail, maar je had daar dus alleen maar bankjes, plankjes, zeg maar. Van die bankjes, weet je wel, van die wat je vroeger ook had in de Nederlandse sportstadia. En dus wat je dan deed, is je ging op zo'n bankje zitten, je zat echt tegen elkaar aangedrukt. En dan leunde je tegen de knieën van de persoon achter jou. En de persoon voor jou leunde met zijn knieën tegen jouw knieën aan, met zijn rug tegen jouw knieën aan. Dus dat is heel intiem eigenlijk.
Daar begint het gedonder.
Ja. Daar begint het natuurlijk al.
En dan heb je dan natuurlijk dan de eerste keer was wel op zich wel interessant. De eerste keer dat ik naar zo'n grote voetbalwedstrijd ging was in 2001. Dus vlak na 9/11. Nou, dat was natuurlijk allemaal. Alles was super patriotic en nationalistisch. Dus in Omaha zit een hele grote Air Force Base. Strategic Air Command zit daar. Dus die hebben dus gewoon vliegen dus van die B1 bommenwerpers verrakelings over het stadion. En het zijn vliegtuigen van miljarden dollars.
Ja.
Met ontzettend veel lawaai en muziek en iedereen met tranen. En we hebben het. We gaan niet over politiek hebben, maar als je het idee wil hebben van hoe het moet hebben gevoeld om bij een massa-bijeenkomst te zijn van een bepaalde politieke stroming, dan is dat zeg maar wat dichterbij komt volgens mij. Allemaal dezelfde kleding aan. Er waren ook geen mensen van het andere team. Die waren eigenlijk niet te zien. ik vond het heel intens en eng.
Ja.
Want het was ook eng, want er zaten 100.000 mensen. Maar de uitgangen waren heel klein. Dus wat ik zei, vaak na 9-11. Stel je voor dat je een van de mafkees hebt die met een iets in de midden loopt. Dat is chaos. Nu is het gelukkig.
Toch denk ik dat het minder om de sport gaat, maar meer om het drinken en het eten en het bij elkaar zijn.
De college games. Geen druppel bier.
Dat klopt, ja.
Er mag geen bier worden geserveerd.
Oké. Okay. Ja, alcoholvrij bier dan.
Alcoholvrij bier, dat was...
Hadden ze nog niet. Ja, maar wat jij zegt, Vee, dat gemeenschapsgevoel.
Ja.
Weet je, en clubtrots.
Ja, het is gewoon feesten, weet je wel. Elke keer als je naar zo'n game toe gaat. Het is echt een feest.
Ja.
Goed, even terug naar de Super Bowl. Doen jullie Super Bowl parties? Ga je daar naartoe?
Wij doen er eentje.
En hoe ziet dat eruit, leuk. Vee? Hoe ziet dat eruit?
Huizen Armitage. Mijn zoon die vindt voetbal heel erg leuk. Wij gaan in Miami naar de Dolphins vaak.
Uh-huh.
En hier in Jacksonville hebben we de Jaguars.
Ja.
En hij is nu voor de Philadelphia, what are they? I don't know.
The Eagles.
Dus en dan nodigt hij zijn twee zussen uit met hun mannen. En met veel bier en eten. Dus ja, het wordt echt een feest.
Dus jij loopt
chicken wings.
Chicken wings. Dus jij loopt jij loopt de hele avond een beetje te kokkerellen, Vee.
Nee, die kopen we. Ik doe geen kokkerellen.
Ga niet koken. En jij dan, Gerard?
Ik? Het is natuurlijk in Philly. Een vriend van mij die had een camper. Hij zegt, joh, we gaan naar New Orleans met z'n allen.
Oh ja. Ga
je daar een beetje op een parkeerplaats staan? Weet je wel, ik dacht iets. ik weet niet. En het is daar natuurlijk stampend druk. En dus ook volgens mij is het ook. Mardi Gras was in maart volgens mij, maar. Ja, er komen honderdduizend mensen uit, komen daarop af. Ik weet niet. Maar goed, dus ik denk niet dat dat gaat gebeuren. Maar het kan altijd nog. Mijn zoon die komt speciaal uit Nederland. Om naar de Super Bowl te kijken met zijn vrienden. Meestal gaan we gewoon. Je krijgt altijd wel een paar uitnodigingen. Dus meestal ga ik gewoon naar een feestje met een groep mensen. En dan is het niet alleen het eten drinken natuurlijk. Ze zijn helemaal verslaafd aan die advertenties en de ads.
Ja, hè?
Want op de Super Bowl heb je dus betalen, wat is het, $10 miljoen voor 30 seconden. En dat zijn allemaal hele unieke reclames. Dus dat is ook een. En dan heb je er ook nog een. En om het dan nog een beetje spannend te maken, worden overal weddenschappen op uitgesloten. Dus niet alleen op wie wint, maar ook op wie wat wanneer doet. En dat soort dingen. Hoeveel punten, wat puntenverschil in de eerste helft, puntenverschil in de tweede helft, et cetera, et cetera. Dus het is een wedstrijd die het 4-5 uur doet, alles bij elkaar.
Ja, natuurlijk.
Wat zeg je?
Zo'n wedstrijd doet met alles bij elkaar toch iets van 4-5 uur.
Ja, dan ben je wel zo.
We hebben ook nog een halftime show met. Ik weet niet, ik heb niet goed opgelet.
Shakira.
Shakira, nee, toch?
Ik weet het niet.
Misschien, ik weet het ook niet.
Was het niet Usher?
Wie?
Isn't it Usher? Volgens mij.
Usher.
Zou kunnen, ik weet echt niet.
Die zit niet in de gevangenis?
Usher? Nee.
Die nee, dat is, oh, die niet. Dat is Diddy.
Even snel googlen.
Ja. Yvonne, wat doe jij met Atlanta is voetbal ook heel groot.
Atlanta.
Maar we worden altijd zeer teleurgesteld door ons team. De Braves.
Zijn dat de Raiders?
Eén keer gewonnen.
Falcons.
De Falcons. Ik weet niet eens of ze ooit... Ze zijn wel een paar keer in de finale geweest, maar nooit gewonnen volgens mij. Althans niet sinds wij hier wonen. Nee. Ja. Maar qua feest, nee, we geven geen feest. Vorige jaren hebben we het wel gedaan, ook al wisten we niet eens wie er in de Super Bowl was.
Gewoon voor de gein.
Ik weet niet.
Ja, gewoon meedoen.
Ja, kan mij het schelen. Ik weet nog wel dat we dachten dat Philadelphia in de Super Bowl stond. Vriendin en ik stonden in de winkel en zeiden van ja, zullen we iets met Philadelphia cream cheese doen? Dat is wel leuk. Want
dat is een goeie.
De Steelers te zijn die in de finale stonden. Maar dat wisten we dus niet. Dus weet je, om aan te geven hoe belangrijk wij dit doen.
Even een side note. De Philadelphia cream cheese komt niet uit de stad Philadelphia. Maar die komt uit Philadelphia, New York. Dat is een klein dorpje in het noorden van New York.
Zie, ik weet dus helemaal niets.
Nou zeg, ja, dat heb ik nooit geweten. Ja. Wat geweldig zeg.
Ja, dan krijg je zomaar gratis en voor niks.
Ik heb met die cream cheese.
Nee, dus,
en Dutch apple pie?
Nee, dat is niet echt. Het is niet echt. Ja, ze hebben vaak een...
Dutch apple pie. Dat komt toch van die Duitsers. Die ze verwarren Duits met Dutch.
Oh, ja, maar apple pie is niet echt een... het is voornamelijk vlees. Hoagies. Pretzels.
Dat zijn die broodjes.
Ja, pretzels, soft pretzels.
Philly cheesesteak, is dat ook Philly of ook niet Philly?
Philly cheesesteak, ja. Philly cheesesteak is een... Dat is een lokale delicatesse. Weet je nog wat erin zat, chef, een cheesesteak? Had je hoofd?
Cheesesteak.
Ja, dat is zeg maar een hoagie, zeg maar een langwerpig broodje, zacht broodje. Met, dan hebben ze beef, rundvlees.
Smolten kaas. En een hoagie rol.
Maar het is niet kaas, het is van die kaas.
Je melted cheese, cheese whiz. Ja, lekker. Gadverdamme. Ja. Er zitten allemaal rare dingen in. Dat heeft ernaast gelegen. Maar het is geen echte kaas, joh.
Nee.
En dan heb je nog sauteed onions, peppers, mushrooms of ketchup en mayo. Ja.
En dan gaat het dicht. Het is een zo groot fenomeen hier in de stad dat je in de South Philly heb je Pat's en Gino's. Allebei zijn het cheesesteak restaurants. En die zitten naast elkaar op hetzelfde pleintje. En die zijn dan zogenaamd elkaar als concurrenten.
Nou, het is als de McDonald's en de Burger King. Die staan ook al tegenover elkaar.
Ja, maar hier is echt een beetje zo van... Deze twee zitten elkaar een beetje op te stoken. En dan is het ook zo van... Welke was het lekkerste, weet je wel? Dus ze dwingen dan mensen eigenlijk om bij allebei te gaan eten. Ja, het is niet mijn favoriete maaltijd. Maar je zou er een Nederlandse variatie van kunnen maken met gouda en charlottes of iets dergelijks.
En pekelvlees.
Pekelvlees.
Of rookvlees.
Rookvlees, paardenvlees. Precies. Oh, dat
is dat eentje zie je niet.
Goed, maar jij chef, doe jij iets aan de Super Bowl?
Ik ben uitgenodigd en ik denk er nog even over na.
Wie ben jij?
Om bij vrienden die big screen projectiescherm. Wat zeg je?
Wie steun je? Wat is je team?
Ik zou het niet weten, eerlijk gezegd. Ik zou gewoon voor de lol gaan. Maar er is iets met Philadelphia, geloof ik.
Philadelphia Eagles. En je hebt de Kansas.
Daar ga ik voor Philadelphia, omdat ik jou ken.
Kansas City Chiefs. Dat zijn de.
Kansas City.
Dat zijn de. Als je Kansas City Chiefs, zeg maar.
De nieuwe age, zeg maar.
Huh?
Dat zijn de Patriots van de De New Age Patriots.
Ja, de Kansas City Chiefs zijn een beetje... Ja, zeg maar, de Ajax is in de gouden tijd. Gewoon een goede quarterback, uitstekende coach. Heel goed geolied team.
Maar niemand vindt ze.
Nou ja, iedereen, het is de derde keer dat ze achter elkaar dat ze in de Super Bowl staan. Iedereen heeft een beetje de pest aan ze nu.
Ja, dat bedoel ik dus.
Ja.
Ik moest even aan het volgende denken. Ik deed mee aan de jury 5 jaar geleden. Ik was jurylid. En de rechter in kwestie was een beetje pissed off. Want sommige mensen hebben tot het laatst gewacht om toch maar niet mee te doen. Maar om die spanning een beetje te doorbreken, zegt hij, ik deel een grap met jullie. Ik zeg ook, de dag bij mezelf, oké, de rechter die gaat ons een grap vertellen. Hij zegt, what did the football coach say to the vending machine that was not working properly?
Ja, wat zei hij?
Give me my quarterback.
Oké.
Okay. Oh,
on that note.
Ja. Yeah.
On that note. Tot volgende week.
Tot volgende week.
Tot volgende week.
In Amerika wordt geproduceerd en gepresenteerd door Gerald van Wilgen. De muziek is gecomponeerd en gespeeld door Jochem van Dijk. Like ons op Spotify en iTunes. En krijg een berichtje als er een nieuwe podcast verschijnt. Verder, wees niet bang om te reageren. We zijn erg benieuwd naar wat jij vindt. Als je een keer wilt meedoen in deze podcast, stuur me even een berichtje op Facebook. Ik ben te vinden op In Amerika met een K. Tot gauw.